it's not nothing. Just don't let them leave you, honey. Because then you'll find out that it wasn't those real big things you loved about her. It was the real small things. Go on and laugh, but it's true. You know, things that you've seen a thousand times around the house, but never paid any attention to. Like helping with the groceries, helping in the yard, painting and repairing and paying the bills. But you know now, all I have is memories and regrets. I could have given our love a chance to grow, but no. I had to challenge it and be heard. Let me tell you something. Female liberation stuff. I don't know, sometimes I don't think it's worth it. And I'm really feeling kind of bad, y'all. I'm catching hell.
wellens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren en het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. En tot meerdere glorie van God, die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. En misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo.
Luisteraars, u luistert nog steeds naar een uitzending van Damsko Somitang. Damsko Somitang op deze maandagochtend, om het maar zo te zeggen. We gaan direct overschakelen naar Ludwig van Mulier. Ludwig, een goede nacht.
Ja, dames en heren, luisteraars van de Radio Damala. Ik groet u vanuit het warme Suriname. En ik moet u zeggen, het is de laatste dag in de maand februari. En februari heeft 28 dagen. En het is vandaag 28 februari. En de overgang van zondag op maandag. En ik zit in Suriname, zoals u hebt gemerkt. En ik moet u zeggen, naast het nieuws waar ik even op zal ingaan, wil ik toch een sfeertekening geven van wat ik allemaal hier meemaak. En dan overgaan tot de actualiteit. En ik wil ook erbij zeggen dat u even geduld moet hebben met mij. Ik moet overswitchen van een hoogontwikkeld land in Europa naar een derde wereldland. Dan moet ik een beetje voorzichtig zeggen, want het is ons vaderland, ons geliefd Suriname, naar een ontwikkelingsland waar bijna niets goed loopt. En je komt uit een land waar alles toch wel organisatorisch gesmeerd loopt. En dat is iets dat ik mijn hele leven al meemaak. Maar het nieuws is dat er vandaag de dag niet veel verandert. En in plaats van dat je vooruitgang ziet, zie je alleen maar achteruitgang. Maar goed, ik wil u nu ontmoedigen. Ik doe mijn best om echt de zon te laten schijnen op de actualiteit in Suriname. Maar ik moet u zeggen, de bevolking geeft mij niet veel aanleiding tot vreugde. Het is niet bijzonder gezellig in Suriname. En dat hoor je van meerdere mensen, hoor. Het is een teloorgang dat iedereen echt de uiterste best doet om de eindjes aan elkaar te knopen, omdat het leven peperduur is. Mensen zwichten onder de prijzen. De prijs is druk. En ik moet u zeggen, ik heb nog een paar andere tussen aanhalingstekens klachten. Want ik kan het hele programma vullen met klachten. Dat is ook niet weer de bedoeling. Maar dat niet alleen dat die prijzen duur zijn van dingen. Die kwaliteit is abominabel. Dus het is namelijk zo ook dat de supermarkten die groenten en voedsel aanbieden, dat je extra moet letten op expiratiedatum. En dat doet men in Suriname niet. Men koopt maar dingen, een blikje sardine, een blikje dit. En ik ga u maar een voorbeeld geven. Ik kocht bij een vrij populaire supermarkt een potje pindakaas om mijn ontbijt mee een beetje te vieren in de ochtenduren. En dan moet ik zeggen, er was een expiratiedatum, nog binnen de expiratietijd, van volgende maand of in maart of april die pindakaas niet meer eetbaar is, volgens de opgave van de fabrikant. En u weet, dat product als pindakaas neemt men die vervaldatum ruim. Omdat, ja, je kan niet bij pindakaas op de markt gooien die maar een beetje vers is en daarna oud wordt. Dus het is meestal dat het een jaar of twee goed is. En dan heb je een vervaldatum na één of twee jaar bij producten als pindakaas. En wanneer het in Suriname het moet doen met een potje waarvan die vervaldatum morgen is of nog over een paar weken, dan weet u dat u met een oud product te maken heeft. En ik geef dit als voorbeeld, ik al eentje eruit, maar ik kan u zeggen, de kwaliteit van de producten. En Suriname produceert slechts 20% van haar voedselbehoeften zelf in het land Suriname en 80% komt uit het buitenland. Dus het is heel slecht gesteld met de voedselkwaliteit. Dus dat is eventjes een steekproef wat betreft het voedsel. Want je moet in leven blijven natuurlijk, hè. En eventjes, ik ben dus nog bezig die switch te maken van te wennen aan de status quo in Suriname. Aan de stand van zaken in Suriname. En dan moet ik zeggen, dan lees je berichten dat vuil zal worden opgehaald in de ochtenduren. En dan denk je bij jezelf, ja, is dat niet normaal? Nee, in Suriname niet. Want voor de mensen die lang uit Suriname weg zijn, moet ik zeggen dat de Surinamers al gewend waren dat al jaren het vuil 's avonds wordt opgehaald. Ja? En nu komt er een bericht in de krant, ondertekend door de heer Gunnels, onderdirecteur van afvalbeheer, dat dus er 's morgens van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags vuil zal worden opgehaald in Suriname. Wat eigenlijk een normale gang van zaken is. En dan is dat misschien een lichtpuntje. En al die andere sombere gegevens, ik ben nog niet klaar. Ik ben een paar avonden uitgegaan en in gerenommeerde, populaire uitgangsgelegenheden. En u moet niet schrikken, ik was de enige klant. Ik was de enige klant in Paramaribo, hartje Paramaribo. En er zijn alle lichten aan en ze flikkeren en het ziet er gezellig uit. Maar er is geen kip in die locaties. En dan is de keuken wel open en alles hoort open te zijn en is ook open. Maar dan is de tweede vraag of het wel draait allemaal. En ik moet u zeggen, dus het is een trieste zaak. En dat is mede, ik zeg erbij, mede het gevolg van die COVID-pandemie. Natuurlijk heeft die horeca op zijn gat gelegen. En hoewel men nu die avondklok heeft opgeheven en een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen heeft laten varen, is het nog zo dat die bevolking in een kramp zit. Die bevolking zit in een krimp. Ja, men is nog niet volledig in beweging. En dat komt door die portemonnee die nog steeds kreunt en leeg is. Je bent voordat er een paar dagen van de maand zijn verstreken, is je portemonnee leeg. En dat is de klacht van bijna iedereen die ik tegenkom. En je gaat in een taxi zitten. En dan en dat valt overigens reuze mee. Dat die taxiprijzen nog een beetje meevallen. Maar wel inconsistent zijn. Dat we zeggen, ze vragen maar iets in een bepaalde richting. En het ene houdt geen verband met het andere. En dan moet ik je zeggen dat er wordt gefluisterd vanwege de oorlog in de Oekraïne, dat het straks afgelopen zal zijn met de zogenaamde goedkope prijzen, waar al over werd geklaagd. En dat de olieprijs, dus de benzineprijs voor auto's in Suriname, de gevolgen van die oorlog in de Oekraïne zal stijgen. En dat geeft me dus aanleiding om die brug te maken tot die oorlog. Want dat is eigenlijk schering en inslag. Vandaag, 28 februari, is die oorlog in de Oekraïne al enkele dagen gaande. En ik heb in mijn eerdere analyses, voordat ik naar Suriname vertrok, heb ik u voorgehouden het nieuws dat ik geanalyseerd heb uit Amerikaanse kranten, Amerikaanse nieuwsmedia en Europese nieuwsmedia, dat het een sombere zaak is als Rusland de Oekraïne zou binnenvallen, omdat we dan, behalve dat je gaat spreken van een derde wereldoorlog die dreigt, kun je ook ervan uitgaan dat die oorlog, en in politieke termen zegt men de voortzetting van de politiek met andere middelen, dat is de oorlog, hè? Dat die hele tragische aspecten met zich mee zal brengen. Omdat in het gevecht, zullen we zeggen, in het conflict, ja, men gebruik zal gaan maken van ultramoderne technologie en wetenschap. En dat is kort samengevat een wetenschap en technologie die gaat in de richting van robotisering en het gebruik maken van algoritmes. En dat dus de mensen op het slagveld, die worden per computer naar het slagveld gedirigeerd op grond van beslisfactoren die worden ingegeven en bepaald door algoritmes. Die bepalen hoe je moet aanvallen, waar en wanneer je moet aanvallen. Maar de slachtoffers, dat zijn de mensen. En volgens de laatste berichten uit Oekraïne zijn het er honderden die sneuvelen. Omdat wanneer je in het stedelijk gebied met ultramoderne wapens gaat vechten, dan is het vechten tegen de bierkaai in feite. Dan schiet je op mensen. En dan weet je dat er heel veel bloed gaat vloeien. En dat is nog steeds gaande in de Oekraïne. En het is zelfs zo dat de media, de internationale media, die melden dat er in de Oekraïne een soort migratievlucht dreigt van 5 miljoen Oekraïners die op de vlucht zijn geslagen. 5 miljoen. Dat is ongeveer evenveel als enkele jaren in Venezuela. In Venezuela is er een dictatuur onder leiding van Maduro. En er zijn in ongeveer 3 jaren tijd in Venezuela ook zo'n 5 miljoen mensen op de vlucht geslagen in de regio. En dat is in de Oekraïne, dus alleen ik maak die vergelijking dat u kunt zien hoe ernstig het is. Dat is in de Oekraïne in enkele dagen al het geval. Venezuela heeft er een aantal jaren over gedaan. Elk jaar kwamen er meer, een miljoentje kwam erbij. En nu gaat het over dagen. Ja, de mensen slaan op de vlucht omdat Rusland gewoon burgerdoelen ook bombardeert. En ik ga niet in het gehaal en getrek over het gelijk. Want ik vind persoonlijk in mijn analyse, dat zal ik wel even bij stil blijven staan, dat in feite die grootmachten, de Verenigde Staten, die achter Europa staat, en Europa, die samen bundelen tegen de Rusland uit solidariteit met de Oekraïne, dat die weten, er is zoveel diplomatie aan vooraf gegaan, weten deze grootmachten wat de consequenties zullen zijn van hun bereidheid om die oorlog te laten ontbranden, wat nou al gebeurd is. Ja, en dan moet men niet de vermoorde onschuld gaan uithangen en nu alleen maar de rode kaart aan Poetin uitreiken. Ik vind, en dat is mijn persoonlijke mening, dat al die autoriteiten die betrokken zijn geweest in het onderhandelingsproces vooraf aan de uitbarsting van de invasie van Rusland in de Oekraïne, dat ze allemaal erbij stonden en ernaar keken en alle mogelijkheden hadden om de zaak niet tot een explosie te laten overgaan. Wat nu wel gebeurt. En dan krijg je natuurlijk, waarvoor ik gewaarschuwd heb, je krijgt dan het ketting-effect, het domino-effect, dat de ene steen tegen de andere valt en dan aanleiding vormt voor beweging en reactie. En dan is de lont in het kruidvat gegaan en dat is het geval voor de hele wereld straks. En daarom dreigt dus nu ook de situatie dat je kunt spreken van een derde wereldoorlog. Als dit zo doorgaat, want het is al erg genoeg wat ik in de afgelopen 3 dagen heb kunnen ontwaren. Maar ik moet u zeggen, in Suriname, want daar zit ik nu, leeft men buiten de werkelijkheid. Het leven van alle dag heeft eigenlijk met die oorlog in Oekraïne heel weinig te maken. En die mensen zijn ook niet geïnteresseerd in Suriname. Het is wel zo dat men schrikt van het bericht dat er een grote oorlog aan de gang is, maar men ervaart het toch al met al als een ver van zijn bedshow. Men denkt, ja, dat is in Europa waar men tegen elkaar aan het vechten is. Wij hebben er niets mee te maken, zegt de ongeschoolde Surinaamse bevolking. Maar ik ga u het tegendeel aangeven vandaag. En dat gaat als volgt. Suriname schrikt niet. Gaat u recht overeind zitten en spits u uw oren. Suriname staat aan de kant van Rusland, officieel. Suriname is solidair met Poetin. Suriname heeft namens de Surinaamse bevolking maandenlang solidariteit betuigd met Rusland, met Venezuela, met Cuba en al die satellietstaatjes hier in Zuid-Amerika die een bondgenootschap hebben met Rusland. Die staan aan de kant van Suriname en Suriname staat aan hun kant. Ja, en dat is ik ga u zeggen, dat vind ik de grootste crime op dit moment. Die is veroorzaakt door Desi Bouterse, de ex-president van Suriname, van de NDP, die het land Suriname, vanwege het isolement waarin Bouterse zich bevond, heeft hij er alles aan gedaan om dekking te gaan zoeken bij die socialistische staten. En is dus toegetreden tot het bondgenootschap van Cuba, Venezuela, Nicaragua en heel wat linkse landen in de regio. En dan moet ik u zeggen, die discussie van links en rechts is nooit gevoerd in Suriname. En het is zelfs zo dat de Surinaamse oppositionele bewegingen altijd een linkse signatuur hebben gehad. Dus zo afwijkend is het niet. Maar in ieder geval vind die discussie over wat links inhoudt en wat rechts inhoudt, vindt niet plaats in Suriname. En dat staat in het parlement. En dus Suriname heeft nooit een ideologisch dispuut gevoerd met de vertegenwoordigende politieke partijen over de politieke koers van het land. Het is pas sinds de regering Bouterse, en Bouterse heeft als president 2 termijnen geregeerd, die van 2010 tot 2020, daar is het roer omgegooid en is Suriname beland in het kamp van de communistische landen en socialistische landen, die nu allemaal plichtsgetrouw, moet je bijna zeggen, zo is het nog eenmaal in die socialistische staten, die bent verplicht je bondgenoot te steunen. En Suriname is op die manier plichtsgetrouw nu ondersteuner geworden van Poetin, die eigenlijk door zijn agressiedaad de hele wereld nu in gevaar brengt. En Suriname staat aan de kant van Rusland. En ik moet u zeggen, zonder discussie hoor, er is nooit een discussie aan vooraf geweest, maar de standpunten die zijn ingenomen door Bouterse zijn gecontinueerd door meneer Ramdin, de minister van Bibis, en de president Santokhi, die wat het buitenland betreft, wat buitenlandbeleid betreft van Suriname, gewoon het beleid van de NDP van meneer Bouterse hebben voortgezet. De nieuwe regering Santokhi heeft op geen enkele wijze afstand gedaan van de keuze, de politieke keuze van de NDP in het buitenland. En dat betekent dat Suriname geboekstaafd staat in de wereld als communistisch land, solidair met Rusland, solidair met de regering van Guyana, die van de PPP, een communistische partij, solidair met Cuba. Kortom, Suriname zit in een verkeerde hoek. En wat er nu bekend wordt gemaakt internationaal, strookt dus niet met de werkelijkheid in Suriname. En dan verbaast het mij wanneer meneer Boutersen van de NDP als clown, clownesk, op 25 februari de aandacht weer trekt in de media, omdat elk jaar op die datum aan de orde is het wel of niet herdenken van die staatsgreep en van de veranderingen in Suriname ten gevolge van die staatsgreep. En dan zie je dat meneer Boutersen een hele show ervan heeft proberen te maken, waar ik zo direct op terugkom. Maar ik wil alleen aangeven, dus ik wil even die kwestie van die oorlog tussen de Oekraïne, of tussen Rusland en de Oekraïne. Rusland is de Oekraïne binnengevallen. Daar wil ik gaan afronden, om dan in die binnenlandse politiek van Suriname te belanden, om u aan te geven hoe de NDP, de partij van Boutersen, garen probeert te spinnen bij de nieuw ontstaande situatie in Suriname. En dat gaat natuurlijk van zijn leven lang niet lukken. Men probeert de incompetente manoeuvres van de regering Tshandrika-Prasad-Tsantsanki, probeert men politiek af te romen door de NDP zich te laten presenteren als alternatief. En dat is natuurlijk tegen de wind in lopen of je begeven, omdat de Surinaamse bevolking bij de afgelopen verkiezingen in 2020 heeft die Surinaamse bevolking Boutersen naar huis gestuurd. Ja, men heeft Boutersen weggestemd. En dat was niet de eerste keer dat de Surinaamse bevolking Boutersen heeft weggestemd. De eerste keer is geweest in 1987. Toen heeft Boutersen ook een manifestatie, een grote betoging gehouden in Auxerre. En was in grote omtrek rondom Auxerre waren de wegen bezet en vastgelopen door files en auto's en fietsers en noem maar op. Dus dat noemt men verkeerscongestie. Ja, het was druk in het verkeer en iedereen die aanwezig was op die grote vergadering van Boutersen, waarin de Hindustanen heeft belieden met kakere uitspraken. En toen heeft iedereen gezien hoe druk het was bij Auxerre. En toen de verkiezingen die volgende dag plaatsvonden en men zijn stem moest uitbrengen in een hokje, in het geheim, heeft de NDP slechts 3 zetels gehaald van de 51 te behalen zetels. En heeft de NPS in samenhang met de VAP die verkiezing eclatant gewonnen. Eclatant. Het was een geweldige overwinning en het heeft maar weinig gescheeld of ze hadden gewoon kunnen regeren als één partij. Maar dat is dus wat er feitelijk is gebeurd. En dan verbaast het me dat dus er vandaag de dag soortgelijke situatie zich weer voordoet. Dat Boutersen door zijn partijcentrum Auxerre te willen vullen met mensen de indruk wil wekken dat zijn aanhang weer op peil aan het komen is. En dat hij dus gaat dingen aan de macht. En dan doet hij dat wel voorzichtig door te doen alsof anderen ook welkom zijn. Hij gaat nu de verzoener spelen in Suriname. De man die de bevolking tegen elkaar heeft opgericht. De man die bijna alle politieke partijen die op etnische gronden zijn gebaseerd, op etnische argumenten zijn gebaseerd, heeft hij kapot gemaakt. Dus intern kapot gemaakt. Het geld voor de ABOP, voor de BEP is gesplitst. De PL is gesplitst. De NPS is zo ingekrompen dat iedereen vreest voor het bestaan van de NPS. Dat het bij de komende verkiezingen in een eeuwige slaap zal zijn gedompeld. En men helaas niet veel meer zal horen van de NPS in Suriname. En ook de NDP, die zich oppermachtig verschrikkelijk groot, want die is op de weg terug naar heel weinig zetels. En de eerste aderlating is begonnen bij de afgelopen verkiezingen, toen de NDP slechts 16 zetels heeft behaald. En dat was een terugval van meer dan 10 zetels of 10 zetels. En het was een enorme shock. En ze zijn er nog niet bovenop. Ze zijn er nog niet uit. Want ga ik even. Want terwijl ik zo in mijn enthousiasme aan het analyseren ben, besef ik dat ik eigenlijk nog even iets wilde zeggen van die oorlog in de Oekraïne, die geen ver van mijn bed zo is. Maar dan kom ik terug op die kwestie van de NPS, van de NDP. Daar was ik gebleven. Maar ik kan zeggen dat dus wat de oorlog in de Oekraïne betreft, wil ik nog twee of drie dingetjes opmerken. Ik wil opmerken dat de president van Brazilië, Jair Bolsonaro, begin februari in Rusland is geweest om Poetin nog te ondersteunen. En dat Bolsonaro niet lang geleden in Suriname is geweest. En Santoki, onze probering niet vergeven achter zijn oren. Over dat zaken waarover Santoki niet openlijk is geweest in de Surinaamse, in de Surinaamse publieke opinie. Ja? Men heeft gedaan alsof Bolsonaro zoete broodjes is komen bakken in Suriname. Terwijl iedereen weet dat Brazilië onder Bolsonaro het heel slecht deed met het anti-corona-beleid, het COVID-beleid. En dat onder Bolsonaro ook het milieuvraagstuk van het vernietigen van het Amazonewoud door de hele wereld is bekritiseerd en is afgekeurd. Dat Bolsonaro grootgrondbezitters heeft toegelaten in het Amazonewoud om grote oppervlakte oerwoud te kappen met alle milieuconsequenties van dien. Ja, die zegt de naam is Bolsonaro. En die ondersteunt dus Poetin en die oorlog tegen de Oekraïne en Suriname, met name meneer Santoki, heeft bij het kort geleden bezoek van Bolsonaro aan Suriname de indruk gewekt dat Bolsonaro hem een schouderklopje is komen geven. Terwijl mensen die daar meer verstand van hebben in Suriname, hebben voorzichtig geconcludeerd dat de komst van Bolsonaro naar Suriname te maken had met die oorlogssituatie in de wereld. En dat men Suriname eigenlijk is komen herinneren aan meer consistentie te betrachten in haar buitenlandbeleid. Omdat Suriname, zoals ik eerder al gezegd heb, die ondersteunt Poetin en niet het Westen. Ja, terwijl Suriname nu longt naar subsidies van het IMF vanuit het Westen. Suriname heeft de deur opengegooid voor Nederland. In Suriname, dat is dus westerse steun die men verlangt. Maar tegelijkertijd zit men in het vakje van de communisten in de wereld. En doet men mee met het zogenaamde bondgenootschap van socialistische landen in de wereld. Dus een buitenlandbeleid waar je geen touw aan kan vastknopen. En tegen die achtergrond moet je zien de komst van Poetin. De komst van, zeg, hoor maar Poetin. De komst van Bolsonaro. Een kleine Poetin is het wel. De komst van Bolsonaro naar Suriname heeft dus alles te maken met het in het gareel laten lopen van die kleine dwergstaatjes zoals Suriname en Guyana. En die eilanden van de CARICOM met de standpunten van het Westen. Ja, dat zou meer kracht geven aan de Surinaamse politiek. Maar goed, dat is niet gebeurd. Santoki die vertolkt gewoon het beleid van Boutersen naar het buitenland en zegt tegen de wereld dat Suriname communistisch is. En dan wil ik eventjes erop wijzen ook dat die onzekerheid in Zuid-Amerika over die oorlog, dat zie je ook aan het standpunt dat Mercosur een samenwerkingsverband wat betreft de handel tussen Argentinië, ja, Brazilië, Paraguay, Uruguay en Venezuela. Dat zijn 5 landen die lid zijn van de Mercosur. En dat die eigenlijk niet op één lijn nog staan om een standpunt in te nemen in die invasie van de Russen in de Oekraïne. Dus ook een beetje strand aan de knikker in Zuid-Amerika, waar men niet over eens is. Aan de ene kant willen een aantal landen de soevereiniteit van de Oekraïne beschermen. En aan de andere kant zijn er landen die een consequent pro-Cuba, pro-Rusland standpunt willen innemen. En niet willen wijken van de opvatting. Als ze bondgenoten zijn van Rusland, willen ze dus tegen elke prijs de manoeuvres van Poetin goed praten. Dat is wat betreft dus de internationale situatie. En dan wil ik mijn ervaring even apart erbij vermelden. Ik dacht bij mezelf, dit is niet de eerste keer dat ik een oorlog van dit niveau, van dit formaat, meemaak. En het deed me denken, die invasie van Rusland in de Oekraïne deed me denken aan wat ik heb meegemaakt van de invasie van de Amerikanen in Grenada. Ik hoorde heel veel mensen teruggaan naar de duikboten en de rakettenoorlog of de rakettenopstelling van Rusland op Cuba. Na de Cubaanse revolutie in 1960. Ja, dus heel veel mensen maken die vergelijking, daar lijkt het op. Die Russen hebben supersonische vliegtuigen bestuurd naar Venezuela en ze daar geparkeerd. En die vliegtuigen die kunnen heel wat zaken uit de lucht onderscheppen. En men heeft dat een beetje vergeleken met die rakettentoestand in Cuba. Toen was Kennedy aan het boeien en heeft Rusland zijn raketten via Cuba gericht op Amerika. Daar is een heleboel van gekomen. Maar men vergeet dat er ook iets was zoals een invasie van de Amerikanen in Grenada. En weet je wat ik daar heb geleerd? Is een les voor Suriname. Ik heb er met meneer Boudersen in de tijd van de 80er jaren, toen er veel Cubanen in Suriname waren, hebben we allerlei spanningen meegemaakt omdat die westerse wereld druk op Suriname uitoefenen om die Cubanen in vrij spel te geven in Suriname. Goed, dat wil ik even zeggen. En ik heb toen meegemaakt dat wanneer je als land, door welke manier dat ook, een internationaal conflict met beland, een land valt jouw terrein binnen, dan heb ik gemerkt, en die ervaringen die ik heb opgedaan in de oorlog in Grenada, omdat ik er heel dichtbij stond, ik heb met Rogas urenlang gediscussieerd over. Rogas is de secretaris van Maurice Bishop. Ja, en ik heb toen met hem, met die man, urenlang gediscussieerd over wat er in Grenada aan de hand is. En dan heb ik één les uit Grenada geleerd. Toen die Amerikanen Grenada binnenvielen en begonnen te schieten en er doden vielen in een gebergte in Grenada, toen was het heel gevaarlijk. Grenada die werd beschermd door de Cubanen, die waren op Grenada om die Grenadianen te beschermen. Maar die Grenadianen die voelden dat zij met hun minder inferieure wapens het niet konden opnemen tegen de Amerikaanse agressie. En toen heb ik ervaren dat internationale blokken, machtsblokken, zijn lafaards. Zijn lafaards, want ze verklaren zich via allerlei papiertjes solidair met landen die in problemen zitten. Maar wat ze niet gaan doen, en dat ik herhaal dat voor alle luisteraars, dat je dat moet onthouden, ze gaan nooit een oorlog voor jou voeren. Dus hardeneren, basukuba fini bachari. Als jij, door wat voor reden ook, je in een oorlog hebt gemanoeuvreerd, gaat niet een ander land die oorlog voor je uitvechten. Wat er van de doden, en niemand gaat zijn mensen opofferen voor jouw mensen. Dus dat gebeurt dus nu ook in de Oekraïne. Dat je ziet dat de Oekraïne wordt gesteund door Amerika en de Europa. Ja? Maar dat als het erop aankomt, willen die mensen niet dat alleen maar uit één land doden vallen. want een oorlog kost doden. En dan zie je dat dat eigenlijk in die landen moeilijk te verkopen is aan de bevolking. Dus het gaat erom, wie neemt het meeste risico dat mensen uit zijn land het slachtoffer worden in een oorlog. Dan wil geen enkel land wil dat. Ja, en dan zie je dus ook dat hoewel landen zich solidair verklaren met anderen, zodra die landen in oorlog zijn, dan duurt het heel wat voordat men solidair officieel gaat optreden en levens riskeert. Maar goed, ik laat deze les die ik heb geleerd bij de invasie van de Amerikanen in Grenada. Ja, op een gegeven moment hebben de Cubanen, die dus op Grenada waren om die Grenadianen te beschermen, met hun inferieure wapens dan die Amerikaanse wapens, hebben die Cubanen zich teruggetrokken. Ze hebben de pijp aan Maarten gegeven, zoals men dat in het Nederlands uitdrukt. Ze hebben het voor gezien. En ze zijn wel als helden onthaald in Cuba, maar dat is om ze moreel te versterken. Castro heeft gedaan alsof het helden waren die binnenkwamen. Maar in feite, wat er feitelijk aan de hand was, die Cubanen hebben zitten vechten vanuit de bergen in Grenada, hebben ze zitten vechten en schieten op vliegtuigen met hun geweertjes. Maar ze betekende militair techniek niet voor die Amerikanen. En toen zijn alle Cubanen teruggehaald naar Cuba. Tijdens die oorlog, hoor. En ik vond het een beetje toen een behoorlijk laffe daad dat jouw bondgenoot, die jou heeft gezegd dat hij gaat verdedigen en gaat helpen, toen het een beetje heet werd onder de voeten van de Cubanen, hebben de Cubanen zich allemaal teruggetrokken. Goed, nou, ik kom een andere keer natuurlijk, want die oorlog gaat voort. En ik moet u zeggen, ik zit in Suriname nu. En ik moet het echt doen met buitenlandse bulletins en persbureaus, et cetera. Want de bevolking zelf, en heb ik het over de intellectuelen, die weinig analytisch bezig zijn. En behalve die algemene berichten van het AFP, een beetje uit Nederlandse kranten overgeschreven, en wat internationale CNN-berichten, weet je niet over achtergronden, oorzaak en gevolg van de oorlog in de Oekraïne op dit moment. Dus die zult het hiermee moeten doen. En dan ga ik, dus ik was gebleven in mijn enthousiasme, was ik al met de NDP bezig aan te geven dat naar aanleiding van de viering van 25 februari elk jaar is dus nu rondom dit weekend veel aandacht besteed in Suriname aan de NDP. En ik heb u in die vorige uitzending al voorgehouden dat het ging om een manifestatie de NDP had willen houden in Osseer, waar men gebruikelijk grote eigen massameetings houdt. Maar daar werd gefluisterd, en ik heb die berichten ook gelezen in de krant, dat van de zijde van de regering men vond dat de NDP geen vergunning had. En dat ze toch vergunning moesten aanvragen. En het gesoebat over wel of niet vergunning heeft dus geduurd tot de feitelijke dag, zaterdag, aanbrak en er dus verder niets bijzonders is gesteld. Dan in Osseer zijn er wat uitspraken gedaan door meneer Boudersen, maar die hadden meer het effect van een theatervoorstelling dan van een serieuze politieke benadering van wat er in Suriname nou aan de hand is. Maar in ieder geval, de NDP die begint zijn staartje te roeren. Want te voelen aan dat meneer Santoki de klus van het regeren van Suriname niet aan kan. En de NDP begint zich op te werpen als de partij die het wel aan kan. En ik heb u in het programma analyseren, ik heb al eerder opgewezen, dat wij Suriname nu in deze shit zitten, waarin we ons nu bevinden, dat het 100% de schuld is van meneer D.G. Boutersen. Daar ligt de schuld van. Ik ben niet rancuneus. Dus ik vind, als Boutersen dat erkent, dat hij heeft gefaald in het Nederlands beleid, waardoor er nu dingen aan de hand zijn met de Surinaamse economie, die niet zijn gevestigd door meneer Santoki. Die dingen die nu aan de hand zijn in de Surinaamse economie, komen door wanbeleid onder leiding van meneer Boutersen. Die heeft laten zien dat hij van het regeren van een land in kaart gegeten heeft. waardoor men in Santetine, die dus die failliete boedel moest overnemen bij zijn aantreden als president, dat hij dus ook geen raad weet hoe hij Suriname aan een infuus moet houden, op dat hij in een fase waarin Suriname is opgekalifaterd, werkelijk politieke doelen met Suriname kan bereiken. Je ziet dat dat ongeloof steeds groter wordt bij meneer Santoki. En dat ook de NDP onder leiding van meneer Bouders het niet aan kan. En dat de NDP alleen maar bouwt op vergane glorie. Men roept, men laat Bouders een ronde maken op de markt. En dan roepen alle mensen om de Messias. Ze willen de Messias gaan regeren in Suriname. Die vragen Bouders wil men. En dan wordt dat als NDP-propaganda gebruikt om een foutbeeld te schepen van de mogelijkheden van de NDP in Suriname. Ik kan u zeggen, ik zit nu in Suriname. De Surinaamse bevolking heeft haar buik vol van regenteske maatregelen en het beleid van de NDP. Ja, dat Suriname heeft gestort in de ellende. Dat er armoede is in Suriname. Dat er gestolen is bij de banken. Is een NDP-aangelegenheid. Dat de bevolking niet zal vergeten. Het is heel ernstig en niet om grapjes mee te maken. Van of je slim of niet slim hebt gestemd. En of van Suriname een hel gaat maken of niet. Bouders heeft beweerd dat Santoki een hel gaat maken van Suriname. Maar dan kan ik u zeggen, dat hebben meerdere mensen ook, zijn me voor geweest. Die hebben gezegd, Bouders heeft eerst een hel gemaakt van Suriname. Toen Santoki overnam. En nu zegt Bouders dat Santoki ons terug gaat brengen naar die hel. Dus het klopt van geen kanten. Die analyse, er is ook geen sprake van analyse. Het zijn koloneske entertainment shows die Bouders weggeeft en Osir. Hij riep op op verzoening. En dan gaat hij dat doen in het partijcentrum van de NDP. Waar dus voornamelijk NDP'ers. Daar heb je een partijcentrum waar je NDP'ers verzamelt. Dus het is helemaal niet wat hij zegt. Dat hij open staat voor dialoog. Hij staat helemaal niet open voor dialoog. Bouders wil gewoon weer aan de macht komen. En dat moeten we gewoon eerlijk tegenover elkaar zeggen. We moeten die schijnbewegingen van Bouders niet napraten en erin trappen. Bouders wil weer aan de macht. En hij maakt gebruik van de onvrede van de Surinaamse bevolking. Ja, en hij hoopt dat die mensen dan, als hij vervroegd de verkiezingen eist, dat ze dan op hem gaan stemmen. En dat hij zodoende weer aan de macht kan komen in Suriname. Maar ik kan u zeggen, u kunt het vergeten. Die Surinaamse bevolking zegt, een ezel stoot zich in twee keer aan diezelfde steen. En dat wil zeggen dat men uitkijkt dat men niet een tweede keer weer Bouders aan de macht gaat helpen. Wat men wel wil in Suriname, men wil een alternatief. Men wil dat er een alternatieve politieke partij van eerlijke Surinamers, dat die een kans krijgt om dit land over te nemen en stabiel te maken. Want het gaat op alle fronten gaan fout. Onder leiding van de VAP, die de politieke klus van leiding te geven aan de politiek, aan de politieke koers van Suriname, niet aan kan. VAP kan het werk niet aan, is ondeskundig, heeft een tekort aan kader. En in plaats dat men het tijdig toegeeft, dan kunnen we van alle kanten het roer nog omgooien en een beetje de mensen helpen uit deze pinarie te komen. Maar goed, ik zie dat we richting het einde gaan van het programma. Dus ik ga eventjes een paar dingen die te maken hebben met nieuwsfeiten hier in Suriname die ik ben tegengekomen aan u voorhouden. En dat is dat in die NDP er een enorme propaganda nu wordt gemaakt dat zij de leiding moeten nemen van een soort verzoeningsfront te gaan oprichten, te gaan maken, die de nationale dialoog moet voeren. Bouters heeft opgeroepen op nationale dialoog. En Simons die waarschuwt voor de uitverkoop van Suriname. Dat zijn allemaal NDP'ers. Meneer Tsang komt ook in het nieuws met een uitspraak. En plotseling doet de NDP alsof de hele Surinaamse bevolking is vergeten in welke ellende de NDP Suriname heeft gestort. Maar het komt er weer. De armoede wordt bestreden, zegt de NDP. En het komt er weer. Men wil vervroegde verkiezingen. Dat is belangrijk. De NDP roept op vervroegde verkiezingen te houden. En dan zeg ik u, men mag vervroegde verkiezingen houden. Maar als de Surinaamse bevolking zin heeft om weer te gaan stemmen op de NDP, waag ik te betwijfelen. Ik leg mijn oren te luisteren overal. Men wil wel graag luisteren naar Dada en Dodo. Dat zijn twee komieken op de Surinaamse media, die een beetje hun eigen stijl de problematiek verwoorden. Maar men in ieder geval wil men in Suriname niet dat wanneer de regering Santokki vroegtijdig moet aftreden, wil men niet te maken hebben met een terugkeer van de NDP in de Surinaamse politiek. Men wil andere gezichten hebben, andere alternatieve Surinamers de gelegenheid geven om een eerlijke regering te maken en om weer krediet te verwerven bij de Surinaamse bevolking om Suriname op creatieve wijze met allerlei probleemvelden te lossen. In ieder geval, de NDP heeft haar manifestatie waarbij ze de indruk wekte dat de datum van 25 februari heeft willen herdenken, is dus voorbij gegaan. Er hebben bij de nacht van de revolutie waren er slechts 4 bejaarde mensen, waaronder Bouders, hoogbejaarden, die in de nacht een kaarsje gingen branden bij het monument van de revolutie. Surinamers liepen heerlijk en liep die kikkerboel en het theater liep men voor wat het is. En men is daar niet komen opdagen. Dat is één stille bedoeling, waarbij je al kan zien dat deze partij voorbije tijd is. Het is geschiedenis. De NDP is geschiedenis geworden en ze willen het niet inzien. De jongeren willen nu hun stem laten horen. En nieuwe, fris denkende Surinamers, die willen nu een kans krijgen om in de politiek, in de Surinaamse politiek, aan te tonen dat ze het anders kunnen. En ik moet u zeggen, ik ben kort hier, maar ik heb al vergaderd met verschillende van die alternatieve intellectuelen. En ik wil u erop wijzen, die NDP die denkt dat die Surinaamse bevolking de geschiedenis vergeet. Maar ik wil meneer Bouters eraan herinneren, en nou richt ik me persoonlijk tot Bouters, dat hij, een intellectueel, een briljante Surinaamse ingenieur, Frank Priever, heeft gejaagd uit Auxerre. Hij heeft Meynald, een Surinaams militair, intellectueel, jurist, ja, gejaagd uit Auxerre. Hij heeft Ernie Brunings, een histobioloog, die nu enorm van belang zou zijn bij het bestrijden van de COVID, want het is zijn terrein epidemiologie. Ja, de man is briljant afgestudeerd. Allemaal waren het leden van de NDP die een progressief beleid wilden voeren voor de NDP. Maar meneer Boudersa, die duldt geen alternatieve leiders naast zich. Hij doet het als hij verzoenend is, maar hij is helemaal niet verzoenend. Het is een jaloerse man met veel wrok die de hele tijd die bevolking om de tuin zit te leiden. En dan, daarom noem ik deze concrete gevallen. Want men moet niet zeggen van milieu, weet niet waarover hij praat. Men heeft deze briljante Surinamers nog in de bloei van hun leven, heeft Bouters ook weggejaagd uit Auxerre. En hij heeft gezegd, en ik ga die woorden van Bouters halen, hij heeft gezegd, als ze niet maken dat ze snel wegkomen daar bij Auxerre, gaat het dak nog op hun vallen. Valley het dak op zou laten vallen. Want daarin is hij goed om entertainment te doen, volksvermaak, ja. En hetzelfde tafereel heeft zich afgespeeld op het NPS-terrein, hoe men meedogenloos meneer Aaron heeft weggejaagd uit de Grondjari. Ja, als Aaron te lang was blijven hangen daar, zou hij er niet levend vanaf hebben gebracht. En als hier is die overeenkomst tussen de manier waarop men mensen omgaat in de NPS en de manier waarop men met mensen omgaat in de NDP. En dan willen deze twee partijen, de ene is nu lid van die regering, en laat zien dat ze niets in de melk te brokkelen heeft, de NPS heeft niets te vertellen in die regering. En dan komt Boutersen nu zeggen dat Santokki Suriname naar de hel brengt, terwijl heel Suriname weet dat Santokki bezig was Suriname uit die hel te krijgen, maar dat eerlijkheid mijn gebied te zeggen dat Santokki daar niet in is geslaagd om de Surinamers uit die hel te halen, want we zitten
in
die hel. Ja.
Het is helaas tijd en we moeten er binnen een halve minuut uit.
Dan ga ik er nu uit, want ik was op 3 aankomen, maar ik zit in de troper, dus ik moet even wennen. Vergeeft u mij dit? Ik groet u allen. Dit was het dan voor deze keer. Dit was Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. De volgende keer kom ik terug met mijn fundamentele kritiek op de NDP.
Ja.
Die Suriname niet in een desaster, in een...
Oké, okay. Ik moet eindigen, Ludwig. Beste luisteraars, we zijn de maandagavond weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Oké,
bye bye. Maar Ludwig?
Ja hoor, en Iwan?
Je zegt je gaat de volgende keer.